Ik wil graag met jullie over een heel belangrijk onderwerp spreken en dat gaat over vergeving. Is dan misschien wel vaker dat je daar iets over hebt gehoord, maar ik hoop het zo kort bij je te brengen dat door de genade van God dat we echt iets meer van de diepte begrijpen wat vergeving daadwerkelijk is. En ik wil daarvoor met jullie lezen het Onze Vader en dan beginnen we bij, dat is Matthäus 6, vers 5 tot en met 15. Het is zo dat de Heer Jezus eigenlijk, zoals de discipelen vaak vragen, Heer, leer ons bidden. En hier geeft de Heer Jezus onderricht over gebed. En ik begin bij vers 5. En wanneer gij bidt, zult je niet zijn als de huichelaars, want ze staan gaande in de synagoge en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in die binnenkamer, sluit die deur en bid tot uw Vader in het verborgene, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want ze menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hen dan niet gelijk. Want God, uw Vader, weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Laat nog even bidden. Heere God, we willen u zo bidden, na zo'n bijzondere tijd van rust en stilte en zo te komen met muziek en onze gebeden, om u echt te aanbidden. Dat u ook door deze boodschap heen tot ons hart wil spreken, Vader. Ik wil u bidden dat het niet in ons hoofd blijft steken, dat we niet met een hoofd vol met kennis naar huis gaan, maar dat het echt mag neerdalen in onze harten. En dat we van binnenuit mogen veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. O God, we willen u bidden dat als we over vergeving spreken, dat we open willen staan wat u wilt zeggen vanmorgen. We willen u zo bidden, Heer, maakt u ons duidelijk wat het betekent om te vergeven en vergeving te ontvangen. Vergeving te vragen. O Heere God, wilt u zo met ons zijn? Wilt u met ons zijn in het spreken? Wilt u met ons zijn in het luisteren? Dat hetgene wat gezegd wordt niet geroofd wordt, maar dat het echt in onze harten als zaad wordt neergezaaid, zodat de vrucht kan dragen. Dat bidden we u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. 2 weken geleden was een opdrachtdienst in de gemeente, waar een kind opgedragen, Jentel. En toen hebben we ook al nagedacht over het Onze Vader. En het opmerkelijke is eigenlijk, dat vond ik zo fijn om te horen, dat de kinderen die zijn al een paar weken met het Onze Vader bezig in de zonderschool. En ik heb de vorige keer, ik zal kort een kort herhaling geven. Ik heb de vorige keer heb ik daarover gesproken dat als de Heer Jezus het Onze Vader eigenlijk zo uitlegt, dan is dit een bepaalde structuur die je in dat gebed eigenlijk terugvindt. Die structuur die begint eigenlijk al als hij zegt in het begin van het bidden, en wanneer gij bidt, zulke niet zijn. Er staat, hij geeft eerst aan de juiste houding. In welke houding dat we naar hem moeten komen. In welke houding dat we onze Vader moeten bidden. Hij zegt, we moeten niet huichelen. We moeten ons niet laten zien. Dat is een houding dat je wil laten zien, ook in de gemeente. Dat je wil laten zien hoe goed dat je kunt bidden. Het is zo prachtig dat de Statenvertaling zegt dat je niet zo moet zijn als de geveinsden. Je moet niet doen alsof. Ik ben er iets dieper op ingegaan in die preek, maar dat is de eerste les, dat we niet mogen huichelen in onze houding. En het tweede wat de Heer Jezus zegt, dat is dat we niet moeten zijn als de heidenen. Niet moeten zijn als de heidenen. En het derde is dat hij zegt, ga in je binnenkamer. Het is iets heeft met de intimiteit met u en met God te maken. Als we niet zo mogen bidden als de heidenen, dan wil dat eigenlijk zeggen, de heidenen waren toen in die context, waren dat de mensen die niet tot het volk behoorden, niet tot Israël behoorden, die God niet kenden als een, en niet in die verwachting leefden dat er een Messias zou komen. Dus als je dat gebed wilt bidden, als je dat nu wilt betrekken op ons, dan heeft dat gebed eigenlijk alleen maar waarde en kun je het gebed alleen maar bidden als je wederom geboren bent. Als je weet dat de Heer Jezus voor jouw zonde voor je zonde gestorven is. En dat je daadwerkelijk kunt zeggen, onze Vader. Dat het gaat om die intimiteit. Dan moet dus iets gebeuren tussen datgene wat de Heer Jezus zegt in vers 5 tot en met 8. Dat hij zegt, dan moet iets gebeuren met je. Zodat je kunt zeggen, onze Vader. Bid gij dan, hij zegt dan, bid gij dan al dus. Met gij bedoelt hij de mensen, je moet niet zo zijn als de eerste groep die hij genoemd heeft. Alhoewel ik dat toen de tijd, 2 weken geleden, ook op onszelf heb betrokken. Maar als je dan komt met het onze Vader, dan betekent dat eigenlijk dat je weet, hij is ook mijn Vader, hij is onze Vader. Het is de almachtige, de alwetende, alomtegenwoordige, de soevereine schepper. Tot hem nader ik. En dan gaat het onze Vader, kun je eigenlijk in die structuur brengen, dat je ziet dat de eerste versen die gaan over u. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het is een diep verlangen wat we daarin uitspreken, dat we zeggen, Heer, we willen dat uw wil geschiet. We willen dat uw naam geheiligd wordt. We willen dat uw koninkrijk komen. We zien er naar uit dat die koninkrijk komt. En dan komt het ons. God staat eerst in het middelpunt. Ik denk ook, als ik bid, dan begin ik ook altijd met aanbidding. Omdat als ik zie hoe groot God is, dan worden mijn problemen kleiner. Als ik eerst met het ons begin, als ik eerst God nader met de vragen voor mijn noden, dan worden die zo groot, omdat ik me niet realiseer hoe groot God is. Ik denk dat je grote problemen hebt als je een kleine God hebt en dat je relatief kleine problemen hebt, om het met alle eenvoud te zeggen, als je een grote God hebt. En daarom begint dit gebed ook met uw. God staat centraal. En dan gaat het verder over dit gebed. Geef ons. Hij geeft het over ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden en leid ons. En ik wil vanmorgen iets langer stilstaan. Eigenlijk gaat de hele prediking erover. Over dat gebed in Matthäus 7. Matthäus 6 vers 12. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Misschien heb je dat gebed, dat heb je thuis geleerd. Ik ben in een Rooms-Katholieke gezin opgegroeid. En we kennen dat gebed, elke Rooms-Katholiek kent dat gebed uit zijn hoofd. En als je dat gezamenlijk, wordt ook vaak gezamenlijk in de kerk gebeden. En dat maakt altijd indruk op me. En wat ook steeds indruk op me maakt, dat is dit. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Weet u wat de ziel van de mens het meest belast? Wat de ziel van de mens het meest belast is zijn schuld. Ik weet niet of het je opvalt. Maar als de Heer Jezus hier spreekt, dan spreekt hij niet over de zonde. Vergeef ons onze zonde. Hij zegt niet vergeef ons onze zonde. Dat komt wel in het Lucas-evangelie voor, maar dan wordt ook direct de link gelegd naar schuld. Jezus zegt niet vergeef ons onze schulden. Dat zou je misschien verwachten. Maar Jezus spreekt hier en hij leert ons een gebed. En hij zegt, vergeef ons onze schuld. En dat is zo ontzettend essentieel. Als je over vergeving nadenkt. Dat er schuld is. Dat er schuld is. Weet je, het gevolg van de zonde, dat is dat je schuld opbouwt. Je bouwt schuld op. Als je iemand tegen je iemand zondigt, of dat je iemand bedriegt, of als je iemand roddelt, over iemand roddelt, dan bouw je schuld op. En de schuldenlast die we hebben tegenover God, die is immens groot. Er is schuld. En wat we soms eigenlijk vergeten, dat is, of daar sta je misschien niet zo bij stil, dat is dat als je naar mensen zondigt, als je roddelt, als je kwaad spreekt, als je iemand bedriegt, of als je zelfs, zegt de Heere God, als je gedachten koestert over mensen die niet opbouwend zijn, dan hebben we vaak de gedachte dat we alleen maar tegen mensen zondigen. Maar het zonde, de schuld die je opbouwt naar mensen toe, dat is ook een schuld die je naar God toe opbouwt. Elke zonde die je doet naar een medemens, is een zonde naar God toe. Dat realiseren we ons vaak niet, maar je ziet het onder andere bijvoorbeeld bij Jozef. Jozef die wordt, door zijn broers wordt hij verkocht. En dan komt hij in Egypte terecht. En op een gegeven moment, dan komt hij door wonderlijke genade van God in het huis van Potifar terecht. En de vrouw van Potifar, Jozef is een knappe knul. En de vrouw van Potifar die wil hem verleiden. En weet je, als dat dan gebeurt, dan zegt Jozef niet tegen die mevrouw, tegen die vrouw van Potifar, ik ga er niet op in, want ik wil niet zondigen tegen uw man. Dat zegt hij niet. Wat hij zegt, dat is, zet hem maar even op, hoe zou ik kunnen zondigen tegen uw man? Of niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. En dan zegt hij, hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Zondigen tegen God. Als David zijn schuld beleidt, als het overspel, als hij overspel doet met Bathsheba, en er is een moord gepleegd, ook op de man van Bathsheba, dan houdt hij dat lang geheim. Maar in Psalm 51, vers 5 en 6, als hij dan belijdenis doet, dan zegt hij, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Het is een zonde als we tegen God zondigen, als we tegen medemens zondigen, dan bouwen we niet alleen bij de medemens een schuld op, maar we bouwen bij God schuld op. Schuld. En weet je, als, ik merk het steeds weer opnieuw, als we over zonde spreken, er wordt niet meer zoveel over zonde gesproken eigenlijk. Omdat we het dan, we kennen die woorden wel, dat als het over zonde gaat, dan gaat het over het doel missen. Of we zeggen het zijn leermomenten, of het zijn tekortkomingen, of onmogelijkheden of beperkingen. Maar wat zonde eigenlijk ten diepste teweeg brengt, dat is schuld. Schuld. En soms voel je je niet zo schuldig. Als je een leugentje om best wel doet, dan ervaar je die schuld niet zo. Maar als iemand een auto-ongeluk veroorzaakt, ja, dan mist hij zijn doel. Maar als daar iemand bij je om het leven komt, dan heeft hij een onnoemelijke schuld die bijna niet te dragen is voor de persoon. En we moeten die verbinding leggen tussen zonde en schuld. We bouwen een enorme schuld op. Nu is het geestelijk zeker zo. Als we het zeg maar met dat auto-ongeluk vergelijken, dan voelde je een beetje de diepte van de schuld die iemand kan dragen. Maar als we naar God toe kijken, dan is het zo dat het echt is. We bouwen als mens, hebben we een enorme schuld door onze zonde, door de zondeval, hebben we een enorme schuld eigenlijk bij God opgebouwd. Nu wil ik eigenlijk, ik heb gezocht naar een definitie. Wat is nu vergeving? En daarover wil ik spreken. En dat gaat heel diep. Ik heb het op papier gezet, zodat u hem kunt meelezen. En ik hoop ook dat ik dat goed kan overbrengen. Wat nu vergeving ten diepste is. Ik wil u dat uitleggen aan de hand van hoe God ons vergeven heeft. En daarna wil ik heel graag dat toepassen op onszelf, wat vergeving is. En misschien heeft u dat onderwerp al zo vaak gehoord dat je denkt, wat zou ik vandaag van nieuws kunnen horen? Ik weet dat ik, als ik over vergeving spreek, het raakt mijzelf steeds weer opnieuw diep als ik in de Bijbel duik en weet, o Heer, dat is vergeving. En ik wil u graag vanmorgen iets laten zien wat vergeving is. En misschien als God me de vrijmoedigheid geeft op het einde van de prediking, ook in de stilte te komen om jezelf te onderzoeken. Want weet je, vergeving, ik heb het zo gedefinieerd. Vergeving is dat je zelf bereid bent om de prijs te betalen voor de schuld die door zonde aan jou is ontstaan. Ik zeg het nog eens, ik zal het zo uitleggen wat dat betekent. Vergeving is dat je zelf bereid bent om de prijs te betalen voor de schuld die door zonde aan jou is gedaan. En het gaat nog een stap verder. Dat je de ander niet meer verantwoordelijk houdt voor de gevolgen die dat voor jou heeft en dat je de gevolgen zelf draagt. Daar moet je eens over nadenken. Ik zal dat uitleggen. Aan de hand van de vergeving die God... Ik begin dan in de eerste instantie, vergeef ons onze schulden. Dat we naar God komen en vragen, Heer, vergeef ons onze schulden. Ik wil het nog eens herhalen, zodat dat is de kern van de boodschap wat ik hier neerzet. Vergeving is dat je zelf bereid bent om de prijs te betalen voor de schuld die door de zonde aan jou is ontstaan. En dat je de ander niet meer verantwoordelijk houdt voor de gevolgen die dat voor jou heeft en dat je de gevolgen zelf draagt. Als we God vragen, vergeef ons onze schulden, dan is het niet zo, en dat is een hele kwalijke gedachte, dat hij ons de schulden kwijtscheldt. U hoort het goed wat ik zeg. Het is een hele kwalijke gedachte dat je denkt, ik kom naar God toe en ik vraag, Heer, wil u mijn schulden vergeven? En ik scheld het kwijt. Hij zegt, oké, je hebt vergeving gevraagd, je krijgt vergeving. Zo is het niet. Waarom is dat niet zo? Omdat God niet alleen een liefdevolle God is, maar dat God ook een rechtvaardig God is. God is rechtvaardig. God wil recht spreken. Aan de ene kant is er genade, maar aan de andere kant moet er ook waarheid zijn. Dus God kan niet zomaar zeggen, oké, dat was een vergissing. De schuld die je hebt opgebouwd, prima. Wat er eigenlijk gebeurd is, dat u komt bij God en u zegt, ik heb schuld. Ik heb schuld. En dat zegt God, ja, je hebt schuld. En het moet betaald worden. Schuld kan alleen vergeven worden als ervoor betaald wordt. Als u komt met uw schuld opgebouwd door de zonde, dan zegt God niet, joh, we doen net alsof het niet gebeurd is. Dan moet de prijs voor betaald worden. En de prijs die betaald wordt voor de schuld die we opbouwen, die is zo immens dat het eigenlijk alleen maar met de dood af te kopen is. De eeuwige dood. Voor eeuwig dood. Wat betekent het dat God ons vergeeft? God betaalt dat. God betaalt die prijs. Hij stuurt zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En hij betaalt de prijs. Hij is bereid om de schuld die wij hebben opgebouwd, om die te betalen. Meer nog, door de zondeval van de mens, dat heeft immense zonde, heeft immense impact gehad. Niet alleen op uw leven en op mijn leven, op een leven zoals we hier zitten. De zondeval, we hebben daar in de vaste tijd ook over nagedacht. Wat nu eigenlijk de diepte is van de zondeval. Niet alleen dat de mens verloren is, maar in Romeinen 8, moet je thuis maar eens lezen, zou ik in het zijpad komen. Dus in Romeinen 8 vers 18 tot en met 25, dan gaat het over de schepping. Over de gehele schepping. En de gevolgen van de zondeval is dat de gehele schepping bedorven is. De hele schepping. We zien dan in de schepping zien wij dan de aarde. En we zien dan dat zeg maar hier niks bestendig is. Er is dood, verderf. Maar dat zijn de gevolgen van de zondeval. En dan is het zo dat God zegt de gehele schepping die snakt erna dat Jezus terugkomt. Die zucht. En het is de gehele schepping. Dat is niet alleen de aarde, de bomen, de vissen, de dieren, wij als mensen. Dat is het complete heelal. Snakt de hele schepping. Zon, maan. Alles is aan bederf onderhevig. Dat is, ja, we kunnen de diepte van de zondeval überhaupt helemaal niet beseffen. En alles is aan bederf onderhevig. Alles is bedorven. En dan komt de nieuwe aarde en dan komt de nieuwe hemel. Maar omdat het bedorven is. En dat is het gevolg van de zondeval. Nu, God betaalt niet alleen de prijs voor jouw leven. Hij betaalt niet alleen de prijs voor de schuld, dat die kan worden afgelost. Maar hij houdt ons niet meer verantwoordelijk voor de gevolgen van de zondeval. Je vindt nergens in de Bijbel dat er een aanklacht komt. Aan de ene kant voor de gevolgen, of aan de ene kant voor de schuld die we opbouwen naar God toe, als we het offer van zijn Zoon aanvaarden, want hij betaalt het, nog dat u wordt aangeklaagd voor de gevolgen van de zondeval, van de schuld die dat heeft. Dus vergeving, wat betekent vergeving? Als God ons vergeeft, dan is het in eerste instantie dat hij zegt, die prijs die heb ik betaald. En het tweede is, ik leef met de gevolgen wat dat heeft. En ik herstel, God kan het herstellen. Dat houdt het in. Ik kom een keer kort bij. En dat is namelijk als de Heere Jezus, als we bidden, Heere God, we willen vergeven zoals Gij vergeeft, gelijk U vergeeft. Wat je daarmee zegt eigenlijk is, ik wil de prijs betalen voor de schuld die iemand anders bij mij heeft opgebouwd. Meer nog, ik wil met de gevolgen leven. En dan ben ik zelf, draag ik die. Dat is heel moeilijk, wat ik nu zeg. Heel moeilijk. Moet ik even iets zeggen, dat vergeving wordt vaak met verzoening verwisseld. Ik zal er een andere preek aan wijden over verzoening, maar ik wil het toch kort even noemen. Want wat mensen soms denken dat is, als het om iets heel zwaars gaat, als het in een huwelijk is en er is een echtscheiding gekomen, of dat er bijvoorbeeld incest gepleegd is, en je gaat dan met iemand praten over dit onderwerp, en je hebt het over vergeving, dat je de persoon vraagt te vergeven, dan moet je daar ontzettend voorzichtig mee zijn. Omdat je twee dingen moet uitleggen. Wat vergeving is en wat verzoening is. Want mensen denken steeds, ook in de gemeente, dat als ik vergeef, moet de relatie hersteld zijn. Dan moet de relatie worden hersteld door de vergeving. En dan voel je dat niet. Want vaak is het zo dat als je dit principe toepast, dan is het zo dat het is een eenzijdig gebeuren. Je heeft me nergens horen zeggen dat iemand komt en je vergeving vraagt. Nee, ik zal het zo dadelijk verder dat verdiepen. Maar God vraagt van ons te vergeven. En soms denken we dat als we vergeven, dat de relatie automatisch herstelt. Dat is niet waar. Want een relatie kan alleen maar herstellen als de verzoening plaatsvindt. En verzoening betekent eigenlijk dat die ander die die schuld gemaakt heeft, dat die jou tegemoet komt. Ik wil een klein voorbeeld, ik heb dat in de gemeente al eens verteld, maar om het goed uit te leggen, ik heb geen beter voorbeeld dan dit. Om u het verschil te laten zien tussen vergeving en verzoening. Stel, ik kom bij u bezoek. En u heeft een envelop dat neerliggen op tafel met 100 euro. En we zitten samen koffie te drinken. En u gaat even de kamer uit om wat anders te pakken. Ik pak die envelop. Ik kijk erin. Hey, 100 euro. Ik pak die 100 euro terug. Doe het in mijn zak. U komt weer terug. We doen samen weer koffie drinken. En ik ga naar huis. Nou, even later pakt hij die envelop. 100 euro weg. Hoe kan dat? Ja, Miel is hier geweest. Zou die dat hebben meegenomen? Weet je wat, ik bel hem eens op. Bellen ze me op. Zeg ze, Miel, luister, heb je die 100 euro meegenomen? Zeg, sorry. Was de zwakte. Vanuit het vlees. Ik vind het zo erg. Wil je me dat vergeven? Dan zeg je, natuurlijk, ik wil je heel graag vergeven. Ik zeg, ik kom morgen naar je toe. Dus ik kom morgen naar je toe. Ik heb een envelop bij me. Ik geef je die envelop. We praten wat. Er is echt vergeving. Ik ben dankbaar. Ik zeg van, ik ben zo blij dat je me vergeeft. Het was zo zwak. Ik ga naar huis. Ik maak de envelop open. Zitten er 50 euro in. Zijn we dan verzoend? Nee. Ben ik vergeven? Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat je dat oprecht doet. Maar we zijn niet verzoend. Waarom zijn we niet verzoend? Als ik de volgende keer kom en u heeft een herdershond, voordat hij de kamer uitgaat, dan zegt hij, ik ga naast Miel zitten. En als hij zich beweegt, dan moet je blaffen. Moet ik komen kijken. Want er is geen vertrouwen hersteld. Je bent niet tegemoet gekomen. Er is geen verzoening. Maar vergeven, vergeving, dat kan, dat, u kunt wel vergeven. U kunt wel vergeven. En die twee onderwerpen, die worden vaak verwisseld. Die worden zo vaak verwisseld. Dat we ons iets opleggen, dat we zeggen van we moeten vergeven, dus de relatie moet hersteld worden. Nee, dat kan niet, want dat is niet aan jou als je vergeeft. Het is hetzelfde als er goddel is. Als er goddel is, dat komt hier in de gemeente niet voor. Maar als er goddel is, dan is het zo dat, en je hoort dat, en nu komt iemand naar je toe en je zegt tegen hem van, ja, ik heb gehoord dat je dat en dat van mij gezegd hebt. En je zegt dan van, ja, sorry dat ik dat heb gedaan. Wil je me dat vergeven? Natuurlijk, dan zeg je, wie ben jij? Want je kent de Bijbel, en zeker na zo'n preek. Dan zeg je, oké, ik wil je vergeven. Maar ik heb nog nooit meegemaakt, nog nooit, dat iemand zegt, ik heb geroddeld, dat klopt. Weet je wat we doen? Dat was die, die en die. Daar heb ik tegen geroddeld. We maken vanmorgen een afspraak. Kom jij daarbij en die drie mensen waar ik dat tegen gezegd heb. En dan zeg ik daar in het midden, ik heb geroddeld over hem. En ik heb dat tegen jou en jou gedaan. En ik wil hem vergeving vragen. Het is niet waar. Het was kwaadsprekerij. Dan is er verzoening. Dan is er verzoening. Ik heb hem nog nooit gezien. Het is vergeving, als het over vergeving gaat, dan is het zo dat dat er dus eigenlijk, dat het in eerste instantie niet zo is dat je zegt van de relatie is hersteld. Maar wat zeg je wel? Wat zeg je wel? Je zegt, je hebt me kwaad gedaan, maar ik zal er op geen enkele wijze zal ik het vergelden. Ik zal het niet vergelden. Ik beloof je, met de vergeving beloof ik je, dat ik niet het heft in eigen handen ga nemen. Dat is vergeving. Ik zal het niet vergelden. Ik zal het zelf niet vergelden. Ik zal het heft niet in eigen handen nemen. Als je zegt, ik vergeef je, dan betekent dat van onze kant, van mijn kant uit, heb je geen moeilijkheden te verwachten. Wat je wil laten zien is de liefde van God. Je kunt door deze principes van vergeven, kun je in een relatie iets laten zien wat het betekent als jij vraagt, vergeef ons onze schulden. Dan kun je iets laten zien van God. Nu zeg je, nu kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, maar dat is toch eigenlijk onmogelijk. Wat hij daar vertelt, dat krijg ik nooit voor elkaar. Nee, dat krijg ik ook niet voor elkaar. Totdat je een klik maakt. En dat is namelijk het volgende. Hoe is het mogelijk om zo'n houding te krijgen? Hoe is het mogelijk dat je zegt van, ik kan op deze wijze vergeven? Ik moest weer denken aan het leven van Jozef. De vorige week heeft Corkie gesproken. En die heeft dat voorbeeld ook genoemd. Uit Genesis 50. Weet je, Jozef, die wordt dan verkocht door zijn broers. Hij komt in Egypte. Daar komt hij bij Potifar. Hij komt in de gevangenis. In de gevangenis wordt hij vergeten. Dan uiteindelijk door Gods genade wordt hij uit de gevangenis gehaald. Dan wordt hij onderkoning. En dan is het zo dat op een gegeven moment, u kent de geschiedenis zoals waarschijnlijk, dat zijn broers komen, want er is nood in het land. En dan komt die ontmoeting met Jacob, zeer ontroerende ontmoeting. Zijn hele familie, die komt naar Egypte. En ze worden daar verenigd. En dan op een gegeven moment sterft Jacob. En die broers, die denken, nu zal hij zijn gram gaan halen. Die broers denken, nu is Jacob dood. En nu zal die zich aan ons vergrijpen. Nu zal die vergelden wat wij hebben gedaan. Want we hebben, als je dat beseft wat er eigenlijk met Jozef gebeurt, dan is het zo zijn hele jeugd die is vergald. Het verdriet om afgesneden te zijn van zijn vader, van zijn broer. Dat diepe verdriet. En dat zie je ook in de namen terug van zijn kinderen. Dat je ziet dat hij een eenzame is in een land wat hem vreemd is. En dan komt het moment dat Jacob sterft. En dan sturen die broers, die sturen dan een bericht naar hem toe. En die zeggen dan van, je vader heeft gezegd dat je ons moet vergeven. En dan is het zo dat Jacob, of Jozef, die begint te wenen. En dan staat er in Genesis 50, vers 20... Dan staat het volgende. Dan zegt hij, maar Jozef zeide tot hen, als die broers tot hem komen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Je hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Ik vind het zo ontroerend. Daar staat er, zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Jozef die zegt, je hebt wel kwaad gedaan. Hij noemde wel bij de naam. Hij zegt, ja, is toch al lang vergeven en vergeten? Nee, hij zegt, je hebt inderdaad kwaad gedaan. Wat mij eigenlijk opvalt in die hele geschiedenis is, dat ik, alhoewel ze zeer detailleerd geschreven is, dat die broers nergens, vind je in al die hoofdstukken, dat die broers naar Jozef toekomen en zeggen, joh, wil je me vergeven? Wat wij je hebben aangedaan, dat is verschrikkelijk. Niks. Dat vind ik nergens. Wat je wel vindt is, dat ze op een gegeven moment zeggen, dan weten ze nog niet dat Jozef een broer is en dat hij de hele geschiedenis kent van wat ze eigenlijk gedaan. Ze zeggen, als ze dan terugkomen en Jozef een beker heeft geplaatst en dan zegt hij, hebben jullie dat gedaan? Jullie hebben dat meegenomen. Dan zeggen ze, wij zijn eerlijke lieden. Wij zijn eerlijke lieden. Dat zeggen ze. Wij zijn eerlijke lieden. En hij weet de geschiedenis. Maar zij kennen hem niet. Dat is voor mij eigenlijk altijd een beeld geweest hoe hypocriet ik bij Jezus kan komen. Dat ik zeg van, Heer, ik ben oprecht. Ik ben eerlijk. Hij kent mijn hele geschiedenis. Hij weet wie ik ben en wat ik doe. En ze zeggen, wij zijn eerlijke lieden. En toch zegt Mozes hier, je hebt wel kwaad gedaan, maar dan komt het. En dan weet je ook waarom dat je kunt vergeven in elke situatie. Als je gelooft dat God soeverein is. Als je gelooft dat God boven alles staat. Dan zegt hij, je hebt wel kwaad gedaan, maar God heeft het ten goede gedacht. Ik vind het zo bijzonder als je zo over vergeving nadenkt. Dat je zegt, ik schenk vergeving. Want God staat boven alles. Hoe moeilijk het ook hebt in de situatie. Hoe pijn het ook doet. Het is niet dat je zegt van, het doet me niks. Nee, het kan diep snijden. Als mensen tegen je zondigen en schuld opbouwen. Maar dat je zegt van, o Heer, ik heb het zo moeilijk, maar ik geloof dat u het tot het goede brengt. Wat is het alternatief? Het alternatief is niet te vergeven. Dat is het alternatief. En daar zegt Jezus ook iets over. Ik vertel u kort even voor een gelijkenis die hij zegt. Dat vindt u, kunt u thuis lezen in Matthäus 18. Dat is van dat lied wat we vanmorgen gezongen hebben. Petrus die komt met de vraag en zegt, hoe vaak moeten we vergeven? Moeten we 7 maal vergeven? En dan zegt Jezus, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. En dan begint hij een gelijkenis te vertellen over het koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij, in dat koninkrijk, daar is een koning. En je ziet in die gelijkenis dat die koning, dat God is. En in die gelijkenis vertelt de Heer Jezus dat er slaven zijn. En die koning, die komt een slaaf tegen en die is hem schuldig. Die heeft een schuld van 10.000 talenten. Is een onnoemelijke schuld. Dan zegt die koning, zegt, dat moet je me terugbetalen. Hij zegt, dat kan hij niet terugbetalen. Dus die koning dreigt ermee dat hij zijn vrouw, hemzelf en zijn kinderen en alles wat hij bezat, dat hij dat zou verkopen om die schulden af te lossen. Die slaaf die werpt zich neder en de koning krijgt medelijden en hij scheldt hem, hij scholt hem die schuld vrij. Dan krijgt die slaaf, die komt een andere slaaf tegen. Dat is een peanutsbedrag, wat hij hem eigenlijk schuldig is. En dat vergeeft hij hem niet. En je gooit hem in de gevangenis. Die koning hoort dat. En hij is zo woedend dat hij ook in de gevangenis eigenlijk komt. En dat gedeelte dat eindigt dan met het volgende. En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Wat is het alternatief? Het alternatief is eigenlijk, en ik zie het, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik zie dat regelmatig om me heen. Het alternatief is om niet te vergeven. En wat je dan ziet, dat is dat degene die je niet vergeeft, die komt in de gevangenis terecht. Degene die je niet vergeeft in die gelijkenis, die komt in de gevangenis terecht. Maar degene de persoon die je niet wil vergeven, die persoon komt in de gevangenis terecht. Maar ook degene die niet vergeeft, die komt in de gevangenis terecht. En dat is een gevangenis waarvan staat de folteraars. En weet je wat dat voor een gevangenis is? Van bitterheid. Van wrok. Wat zich uit in zelfbeklag. Bitterheid, wrok en zelfbeklag. Je ziet dat om dat iets korter bij te brengen, dat is in Psalm 32, vers 3 tot en met 5. Daar zie je iets van die folteraars. Dan zie je eigenlijk dat David die wil zijn zonde niet beleiden. Hij vraagt geen vergeving. Hij vraagt geen vergeving. En krijgt dus ook geen vergeving. In die zin. Totdat we bij God zeg maar komen om die prijs in te wisselen. En dan staat er: mijn zonde maakte ik bekend en mijn ongerechtigheden verhield ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden. En gij vergaaft de schulden mijner zonde. En daarvoor staat eigenlijk: want zolang ik zweeg, kweende mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als zomerse hitte. Je ziet in deze tekst dat hij daar aan te gronde gaat door geen vergeving te ontvangen. En als wij mensen geen vergeving schenken, dan zet je ze in de gevangenis. Je zet ze in de gevangenis. Ik wil afsluiten met dat moeilijke gedeelte. Daarom heb ik het ook erbij gelezen. In Matthäus 6, vers 14. Daar staat, want indien gij de mensen uw overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat is een zware, zeer zware einde van dit gedeelte, vind ik. Want wat betekent dat? Ik heb daar de meeste onzin over gelezen. Soms staat er zelfs dat je je behoudenis verliest. Kan natuurlijk niet. Want dan zou de behoudenis van u en mij afhankelijk zijn of we wel of niet vergeving vragen. Dat is het niet. Behoudenis die is bewerkt door de Heer Jezus. En u kunt niet die behoudenis verliezen door wel of niet te vergeven, vergeving te schenken. Wat is het wel? Ik ben dan in de vaste tijd, heb ik daar echt een tijdje over nagedacht. Heer, wat is dat wel? En ik kwam eigenlijk tot twee teksten. De eerste is eigenlijk dat ieder moet rekenschap afleggen. Elke christen. Je komt dadelijk voor Gods rechterstoel. Er staat in 2 Korinther 5 vers 10... want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ik geloof dat als je niet vergeeft, als je geen vergeving schenkt, dat je daar rekenschap voor moet afleggen. Ik geloof dat als wij vergeving vragen aan God en vergeving schenken, dat die rekenschap, die hoeven niet af te leggen. Want God zegt dat hij die zonde van ons en die schuld wegdoet. Maar als je niet vergeeft, dan denk ik dat je voor God komt en je zult daar rekenschap voor moeten afleggen. Maar wat me nog meer trof, dat was de volgende tekst. In Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. En ik geloof dat raakt me heel diep. Dat raakt me heel diep. Als ik besef, ook in die gelijkenis, hoe groot mijn schuld is, die ik ten opzichte van God heb. En dat hij me die schuld heeft kwijtgescholden. Hij heeft die prijs betaald. En ik niet in staat ben om iemand anders te vergeven. En ik kom voor zijn aangezicht. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus me daarop zal aanspreken. En ik weet ook van mezelf, omdat ik Gods woord op dat punt goed ken, wat het betekent om te vergeven, dat ik me dood zou schamen. Omdat het, zeg maar, het is geen peanuts, want wat mensen soms aangedaan wordt, dat is verschrikkelijk. Dus ik wil het zeker geen peanuts noemen. Maar in vergelijking met wat de Heer Jezus voor u en mij heeft gedaan, is het heel bijzonder om vergeving te schenken, daaruit te putten en te zeggen, Heer, ik wil die schuld die mij is aangedaan, die wil ik zelf betalen. Ik wil dat dragen. En ook de gevolgen. Ik ken mensen, ook hier in de gemeente, die door een verschrikkelijk proces zijn gegaan. Wat een ander heeft aangedaan, heel diep gaat dat. En ik zie het principe daar werken. En dan komt genezing. Dan komt bevrijding. Het is zo bijzonder als je zeer diep gekwetst bent. Het is zo bijzonder als je, als iemand, zeg maar, je hebt aangedaan wat zo'n grote en vreselijke gevolgen in je leven heeft. En je kunt die stap doen. Dat je zegt, het is kwaad geweest. Het is verschrikkelijk geweest wat mij is aangedaan. Daar doe je niks van af. Het is verschrikkelijk geweest. Maar Heer, ik wil bij u komen. En als die ander geen vergeving vraagt, als die ander geen berouw toont, dan zal er ook geen verzoening zijn. Dan zal ook helemaal geen herstel van de relatie zijn. Niks, nop. Er zal ook geen vertrouwen zijn. Maar blijf er niet mee lopen. En zeg, Heer, ik wil tot u komen. En geef u me de genade om vergeving te schenken. Geef u me de vergeving, zodat ik die vergeving kan geven. En wat je daar eigenlijk mee doet, en dat moet je goed onthouden. Je spreekt de persoon niet vrij. Als je vergeeft, spreek je hem niet vrij. Hij heeft die schuld bij God. Je zegt als het ware, Heere God, ik wil het vergeven. Ik geef het in je hand. U bent rechter. Het oordeel wat wij vellen, is zelden rechtvaardig. Maar als God oordeelt, dat is en liefdevol en rechtvaardig. En als je iets heel traumatisch bent, is aangedaan, dan is het heel moeilijk om tot die stap te komen. En ook in het gewone dagelijks leven is het moeilijk om tot die stap te komen. Maar het is een stap in bevrijding. Het is een stap dat je zegt, Vader, ik geef het in uw hand. En als afsluiting, als u dat niet doet, komt u in het volgende proces. Je zit in een rechtszaal. Daar zit de advocaat, een aanklager, een rechter. En zeg maar, jij als slachtoffer. En als je niet vergeeft, dan gaat het als volgt. Ik heb het regelmatig in mijn eigen leven meegemaakt. Ik kom de rechtszaal binnen. Als slachtoffer. Ik zeg tegen de rechter, luister rechter. En dan word ik dus aanklager. Ik wissel van stoel. Dan ga ik tegen de rechter uitleggen wat ik zelf als dader, als slachtoffer heb meegemaakt. Ik klaag aan. Dan ga ik op de stoel van de rechter zitten. En die zegt, ja, je hebt gelijk. Inderdaad, dat is gebeurd. Dat is zo. Dan ga ik weer in het slachtoffer om. Dan zeg ik, kijk, dit is gebeurd. Zie je, de rechter zegt tegen me, iedereen, ik heb gelijk. Ik heb gelijk. En zo wissel je continu van stoel. Er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. En dat is een heel moeilijk proces. Je kunt er alleen maar uitkomen als je zegt, er is me kwaad gedaan. Ik geef het in Gods hand. Dat is schuld, niet bij mij. Daarom heb ik uitgelegd dat elke zonde tegen de mens een zonde is tegen God. Elke zonde die tegen jou gebeurt. Maar onthoud ook dat je de zonde die jij doet aan iemand anders. Daar bouw je schuld bij op, bij de persoon als ook bij God. De schuld die kunnen wij afgeven. Als hij vergeeft dan zegt hij, er is schuld, maar ik geef het aan God in Gods handen. En van mij, ik zal geen vergelding vragen. Van mij heeft hij geen kwaad te duchten. Ik zal het ook niet in eigen handen nemen. Ik laat het bij God. Als u me vraagt, hoe lang heb ik over deze preek gedaan? Soms vragen mensen dat wel. 15 jaar. 15 jaar. Omdat dat principe, om dat te bevechten, dus erom te vechten dat ik dat principe in mijn leven kan toepassen. En ik zeg niet dat ik het heb. Dat zeg ik niet. Maar het is wel mijn intentie. Ik zoek ernaar. Ik zou zo nu op het einde van deze, zullen zo dadelijk avondmaal vieren, maar ik wil u zo vragen om even in die stilte te komen met God. Ik wil ook Sietse en Tim even zo vragen om even naar voren te komen. En ik weet dat het in